Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Aart van Andel is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 65... De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 65, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 130. Psalm 130 zingen we na votum en groet. Na het gebed volgt het lied van de zondagsschool, dat is uit het liedboek, gezang 56, vers 1. Uit het liedboek, gezang 56, vers 1, zingen we na het gebed. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek gezang 430, de verzen 1, 3, 4 en 6. Uit het liedboek gezang 430, de verzen 1, 3, 4 en 6 zingen we na de schriftlezing. Na de prediking, na de verkondiging, zingen we weer uit het liedboek gezang 454. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek gezang 454, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot rond de geloofsbelijdenis van psalm 56. Voor de geloofsbelijdenis vers 5. En na de geloofsbelijdenis vers 6. Van psalm 56 zingen we voor de geloofsbelijdenis vers 5. En na de geloofsbelijdenis vers 6. De schriftlezing is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 19. De verzen 1 tot en met 10. De schriftlezing is uit Lucas hoofdstuk 19. De verzen 1 tot en met 10. En ook wordt gelezen uit zondag 1. Ook wordt gelezen uit zondag 1. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, in het bijzonder luisteraars in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Welkom in deze dienst waarin zal voorgaan onze eigen predikant dominee Vogel. Ter herinnering, de overlente volgende week zondag hopen we onze middagdienst om 16:15 te beginnen. Wij zullen deze dienst beginnen door het zingen van Psalm 65 en dan van de eerste en tweede vers van de nieuwe berijming. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar een psalm zingen, psalm 130 in de oude berijming. En we zingen alle vier de versen, psalm 130, vers 1 tot en met 4. Thank you. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, we zijn hier vanmiddag ook weer gekomen. En we vouwen onze handen en sluiten onze ogen omdat we zo uit de Bijbel gaan lezen en naar de verkondiging gaan luisteren. En we beseffen dat dat het eigenlijk geen zin heeft als u niet zelf met uw geest in ons midden bent. Als u niet zelf met uw Heilige Geest ons de oren opent en onze harten opent. We belijden dat we van u afhankelijk zijn, in spreken en in luisteren. We vragen van u, wees u bij ons, met uw Heilige Geest en door uw Heilige Geest. Met ons hier in de kerk, bij ons als we thuis meeluisteren of in het ziekenhuis meeluisteren. U weet precies wat onze omstandigheden zijn. We vragen van u, wilt u dwars daardoorheen uw woorden voor ons leven spreken? En geef dat we bemoedigd en gesterkt en misschien ook wel vermaand en de weg gewezen weer verder kunnen gaan. Het spoor van de goede herder volgen. Wees u ook met de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Wees u ook hen nabij. En hoort u ons zo, barmhartige Vader, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan eerst een lied zingen, het lied van de zondagsschool. En dat is gezang 56. En daarvan vers 1. Ga in het schip, zegt gij, steek van het strand. En daarna kunnen de kinderen naar de zondagsschool. We lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Lucas, Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En daar lezen we, en hij, dat is Jezus, kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was en slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen ze het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zei tot de Heere: Zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de preek gaat straks over zondag 1, vraag en antwoord 2 van de catechismes. En ik zal die u eerst voorlezen. De vraag is: wat moet je noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? En dat is dan de troost die in zondag 1, vraag 1 genoemd wordt. Namelijk dat ik het eigendom mag zijn van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En wat moet ik nou noodzakelijk weten? 3 dingen. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulk een verlossing dankbaar moet zijn. Voor de preek willen we met elkaar zingen gezang 454. Gezang 454, vers 1, 2 en 3. Gezang 454, nee, ik zeg het verkeerd. Gezang 430, vers 1, 3, 4 en 6. Ik heb u lief, o mijn beminde. Gezang 430.
Thank you.
straks na de preek zingen we wel gezang 454, vers 1, 2 en 3. Dat is de melodie van wat zou ik van... Dat is de melodie van ik zal u, o Heer, mijn dank betalen. Ik weet niet hoe de organist het speelt, maar u zult dat vanzelf wel horen. De melodie van het liedboek is wat anders dan we wellicht gewend zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat zou je nou antwoorden op de vraag, als je die kreeg, wie is de Heer Jezus voor je? Het hangt er misschien een beetje van af, van of je, hoe kerkelijk je bent en of je heel je leven in de kerk gezeten hebt, dan heb je meestal een wat ander taalgebruik dan als je dat niet gedaan hebt. Maar misschien heeft er iemand wel, zegt iemand dan wel van, nou, precies wat er in de catechisme staat, dat zeg ik ook. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Hij is mijn Heere en Heiland. Anderen zeggen van, nou, dat zou ik toch vooral met eigen woorden willen zeggen. En dan zou ik er iets zeggen in wat hij in mijn leven betekend heeft. En dat zou ik erbij zeggen. En niet alleen maar iets van, nou ja, wat je uit de catechismus haalt of uit een ander boek. Weer anderen zullen zeggen van, nou ja, dat zou ik sowieso niet zo snel zo kunnen zeggen. Misschien wel willen zeggen. Maar om dat nou zo te zeggen, te kunnen zeggen. Wie is Jezus nou voor mij? Ja, soms is die heel dichtbij. Soms is die heel ver weg. Soms is die me heel nabij, zoals we gezongen hebben. Maar soms lijkt het een hele verre vriend. En soms is het meer een idee en soms is die inderdaad mijn zaligmaker. Nu heeft de catechismus ons inderdaad iets in de mond gelegd, hè? De catechismus heeft, ja, dat is, zo gaat dat, het is een vraag- en antwoordspel, om het zo te zeggen. De leermeester vraagt, de leerling antwoordt. En dan lijkt het zo, alsof het zo is dat je zegt van, nou, ik mag alleen maar dat antwoord geven, wat die leraar mij in de mond legt. En als hij mij vraagt, wat is je enige troost? Nou, dat ik in leven en sterven het eigendom ben van mijn getrouwe heiland Jezus Christus, dan zal ik dat ook wel moeten zeggen. Is dat zo? En ik kan me voorstellen dat dan mensen zeggen van, ja, nou, ja, als ik dat zo hoor, is dat nou ook echt mijn antwoord? Het antwoord wat ik zelf zou willen geven en moeten geven, omdat dat nu eenmaal in mij leeft. Als ik nou zondag 1 uit mijn hoofd leer, nou, ik zou ook zeker zeggen, dat moet je doen, maar is het dan inderdaad mijn eigen antwoord, mijn eigen authentieke antwoord? Zo vraag ik dat heel modern. Is het iets van mijn eigen authentieke zijn? Ik kan het ook zo vragen, is het dan wel echt waarheid in mijn binnenste? Dus vraag ik het een beetje anders, maar het komt op hetzelfde neer. In beide gevallen komt die vraag naar boven, wanneer is het nou echt iets voor mijzelf? Wanneer heb ik daar nu zelf werkelijk wat aan? Want ja, spreek ik dat niet alleen maar na en is dat niet alleen maar iets van mijn hoofd of van mijn traditie of van mijn opvoeding en dat zich dan in mijn hoofd vastzet en in mijn gedachten vastzet. Maar is het nou echt iets van mezelf? Veel mensen die zitten daarmee en die worstelen daarmee. En ja, soms gaat het dan zo dat ze, als je daarmee worstelt, dat je dan mensen die daar niet mee worstelen, nou, dat je die een beetje verdacht vindt. Nou, die zegt het wel op als een lesje, zeg. Zo'n heel traditioneel iemand. Of, nou, die zegt het wel heel erg gemakkelijk. Die denkt zeker dat het zomaar gaat. En die verdachtmaking komt dan voort uit, ja, ik denk toch een vorm van jaloezie. Of uit eigen onzekerheid. Hoe kunnen we elkaar daar nou echt in helpen? Dus uit die jaloezie helpen, maar ook verder helpen om uit die onzekerheid te komen. Nou, daar helpt nou die catechismus ons bij. Dat antwoord, de vraag en antwoord 2. Die helpt ons nou om daar vanuit die onzekerheid verder te komen. Eigenlijk wel heel bijzonder als ik het zo zeg. Want ik denk dat heel veel mensen zeggen van, nou, helpt die catechismus me om verder te komen? Dat heb ik nou helemaal niet. Er wordt heel vaak gedacht van, dat zondag, die vraag en antwoord 2, dat is eigenlijk een heel vervelende vraag. Wat moet je nou noodzakelijk weten? En dan lijkt het net een soort voorwaarde te zijn. We hebben dan die eerste vraag gehad over, wat is nou je enige troost in leven en sterven? Nou, dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. En dan denk je, nou, dat vind ik prachtig. Maar dan is die tweede vraag, wat moet ik nou echt noodzakelijk weten om daarin te leven en te sterven? En dan lijkt het net alsof er een voorwaarde geschapen wordt. Alsof het, zeg maar, de kleine lettertjes zijn. Hè? Je krijgt een mooi contract onder je neus. Mooi verhaal. Maar wilt u wel even tekenen en dan zie je opeens nog die kleine lettertjes staan. Of bij een computerprogramma stemt u in met de voorwaarden, met de licentievoorwaarden. En dan denk je van, nou, dan moet ik eens goed lezen. En dan denk je, ja, nou, er zit toch een andertje onder het gras. Hè? Zo gemakkelijk gaat dat dus blijkbaar niet. Ik denk dat heel veel mensen zo naar deze vraag kijken en naar dit antwoord. Maar het is niet de bedoeling. Het is juist een hulp om iets te doen met die troost. Om daar, hoe staat het er, godvruchtig uit te leven, in te leven en in te sterven. Wanneer heb ik daar nou werkelijk wat aan? Wanneer heb ik daar nou wat aan? Zodat het ook vruchten draagt, hè? Godvruchtig. Zodat het ook vruchten draagt in mijn leven. Wanneer pluk ik daar nu de vruchten van? Want ja, inderdaad, het wordt ons in de mond gelegd. En het zou maar zomaar kunnen zijn dat je het voor waar aanneemt, maar dat het verder niet iets doet met je. Dat het voor de rest inderdaad iets is van, nou ja, morgen eten we spinazie en dit is mijn enige troost, bij wijze van spreken. Dus dat het je helemaal niet beroert. Maar wanneer doet het je nou werkelijk wat? Het wordt ons inderdaad in de mond gelegd. Maar ik zou daar niet te zeer over mopperen hoor. Want eigenlijk wordt alles ons in de mond gelegd. Hè? Nagaat over alle dingen van het evangelie. Je kunt er een hoop van jezelf bij leggen. Maar het hele evangelie dat heeft zo weinig van onszelf. Dat is zoiets van de andere kant, zoiets van Gods kant. Dat is niet iets wat uit onszelf opborrelt. Wat wel bij ons een plaats wil hebben, maar niet wat bij ons vandaan komt. Het evangelie wil heel nadrukkelijk in ons leven werken, maar het wordt nooit mijn evangelie. Het blijft altijd Gods evangelie. De Heilige Geest wil heel nadrukkelijk in mijn hart wonen en werken. Maar ik kan nooit van mijn eigen geest zeggen, dat is nou de Heilige Geest. Het wordt nooit mijn Heilige Geest. Het is altijd de geest die bij mij in komt wonen. Het hele geloof bestaat eigenlijk alleen maar uit dingen die je in de mond gelegd worden. En ja, die je eigenlijk alleen maar hoeft te beamen. Alleen maar ja en amen op hoeft te zeggen. En soms denk ik, ja, die hele vraag naar ja, je eigen authentieke antwoord of dat hele eigen van je eigen hart, dat bevindelijke ervaren. Ja, dat zou wel eens kunnen afleiden van dat feit nou juist, dat het evangelie niet iets is van ons, maar dat het een geschenk van God is. En dat ik altijd weer naar hem moet kijken. En dat ik het niet moet zeggen, wat borrelt daar allemaal op in mijn leven daarvan? Want, ach ja, wat is dat precies? Dit verband moet ik denken aan een uitspraak van een heel beroemde theoloog. uit de vorige eeuw, Karel Barth. En die had een prachtige uitspraak. Het was een man die ontzettend veel gedaan heeft, ontzettend veel geschreven heeft. En op een gegeven moment, hij was al ouder geworden, kwam er een journalist bij hem. En ze spraken over zijn leven, over zijn werk. En toen vroeg de journalist ook, kunt u nou zeggen wie Jezus Christus voor u is? Nou, de journalist zou gedacht hebben, nou krijg ik me toch een echt antwoord, zeg. En die zat al in de aanslag, hè, met zijn pen, je kunt je dat voorstellen, speelt zich af in de jaren 60. Dus had er nog niet zo'n klein dingetje bij zich. Met de pen in de aanslag, dan ga ik een heel verhaal opschrijven. En wat was het antwoord van die grote geleerde man die zo ontzettend veel wist. Van de hele geschiedenis van de kerk, van de hele dogmatiek van de kerk, van de uitleg van de Bijbel. Waar niet van? Wat zei hij, wie Jezus Christus voor mij is? Nou, dat is hij die hij altijd voor de kerk is geweest. Volgens de schriften. Punt. Dat vind ik een mooi antwoord. Eigenlijk een magistraal antwoord. Dat is het nou juist. Het is helemaal niks dat je zegt van, nou, die man heeft mooi iets nieuws gezegd. Zeg, geweldig wat die man gezegd heeft. Eigenlijk helemaal niks nieuws. Hij zegt zomaar, ja, wat er in de Bijbel over de Heere Jezus staat, dat is de Heere Jezus voor mij. En ik denk dat we die kant op moeten. Want al die authentieke gevoelens en al die bijzondere ervaringen die we kunnen opdoen, dat is allemaal prachtig mooi, maar het zijn wel mijn dingen. En soms denk ik, hè, dat het beantwoorden van die vraag eigenlijk net zo authentiek moet zijn als, ja, als de plaats waar je elkaar ten huwelijk vraagt. Hè. Dat is ook zo, dat moet ook een heel bijzondere plek zijn waar jij alleen maar komt met je vriendin, met je vriend. En daar moet het dan gebeuren, de meest authentieke plaats. En dan lijkt het alsof met God dat ook zo is. Hè, zoals ik ben, zoals ik het voel, zo is het. Maar hij wil gewoon, ja, tussen aanhalingstekens, mijn heiland zijn. Hij wil gewoon mijn enige troost in leven en sterven zijn. Hij, Gods Zoon, onze Heer. Komt ook prachtig naar voren in dat hoofdstuk over Martha en Maria. Nou, niet daar waar ik het vanmorgen over had, maar uit Johannes 11, als Lazarus gestorven is. Dan vertelt de Heer Jezus, als hij een gesprekje heeft met Martha, ja, maar ik ben de opstanding en het leven. Want Martha zei tegen hem, nou, als mijn broer, als u hier geweest was, was mijn broer niet gestorven. Maar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Geloof je dat, Martha? Wat zegt Martha dan? Niet een hele spectaculaire geloofsbelijdenis. Dan zegt ze, nou ja, ik geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Meer niet. Dat is alles. En dat is eigenlijk een heel traditioneel antwoord. Waarvan je zegt, van, nou waar zit het authentieke in? Nee, Martha, iets van jezelf laten zien. Kom op. Ga niet zomaar. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar, dat antwoord, ook dat traditionele antwoord en dat voorgegeven antwoord of dat in de mond gelegde antwoord. Ik zou zeggen, dat moet je wel doorlezen. Om er werkelijk wat aan te hebben. Dat moet je doorleven, ik bedoel daarmee, dat moet je leren zien en leren waarderen. Want anders wordt het echt zo'n feitje van, nou ja, ik ga naar de kerk en ik ga naar mijn werk en ik heb een tv thuis en ik weet welk merk het is en ik weet welke merk kerk ik hoor. En nou ja, en dingen van het geloof horen ook in dat rijtje zo, van de feitjes en zo. Maar ik moet het leren zien, ik moet het leren waarderen. Ik moet het dus doorleven. Maar ja, dat is een gevaarlijk woord, hè, doorleven. Want dan denk je van, dan kom je gelijk weer op het spoor van, hè, die authentieke gevoelens en zo. Maar, want het moeilijke is, of en ook het mooie is, in ieder geval het heel duidelijke is, dat ieder mens dat weer heel anders heeft. En dat ieder mens dat weer op een heel andere manier doorleeft. Want ja, om het zomaar eens naast elkaar te zeggen, je hebt van die mensen die denken met hun gevoel, gevoelsmensen. En je hebt mensen die voelen met hun verstand, verstandsmensen. En ja, die beleven de dingen van het andere, van het evangelie toch op een heel andere manier. Je hebt van die euforische mensen die altijd heel vrolijk zijn. En je hebt van die depressieve mensen, laat ik ze maar zo noemen. Mensen die altijd overal tegenop zien en overal de moeite van zien. Nou, ik denk een euforisch mens zal het toch wat anders beleven dan een depressief aangelegd mens. Je hebt van die hele eenvoudige mensen die het zomaar aanvaarden. Je hebt die hele diepzinnige mensen. Die over alles na moeten denken en het niet zomaar in één keer klaar krijgen. Je hebt mensen die overal overheen fladderen, oppervlakkige mensen. En je hebt heel gecompliceerde mensen. En alles wat ertussen zit. Misschien ben je wel heel vrolijk en gecompliceerd, dat kan ook. Maar al die mensen, hoe verschillend je ook bent. Al die mensen, hoe gelovig of hoe diepzinnig, hoe oppervlakkig, hoe simpel, hoe gevoelsmatig of verstandelijk. Al die mensen, en u allen, wij allemaal, en niemand uitgezonderd, wordt zomaar uitgenodigd en mag zomaar het eigendom zijn van Jezus Christus. Daar hoef je geen ander mens voor te worden in die zin. Dus het geldt niet alleen voor euforische mensen of eenvoudige mensen. Maar ook voor hele zakelijke, verstandelijke mensen. Ook voor diepzinnige, depressieve mensen. In leven en sterven, in mijn leven en mijn sterven, met mijn lichaam en mijn ziel. Ja, dat is niet het lichaam en niet de ziel van een ander. Niet het leven van een ander en niet het sterven van een ander. Van een ander, dat gaat altijd helemaal anders. Het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Maar om daar nou echt wat aan te hebben, dan moet dat ook in onze persoon, in ons leven, doorklinken. En moet je het ook zoals jij bent, zoals u bent, doorleven. En dan zegt de catechismus, drie dingen dat moet je dan noodzakelijk weten. Moet je dan echt weten. En nogmaals, dat zijn de drie dingen om je daarbij te helpen. Dat is ellende, verlossing en dankbaarheid. En je daarop bezinnen, er staat niet dat moet je allemaal zo voelen, maar dat moet je noodzakelijk weten. En weten is niet zomaar een weetje, maar je op bezinnen, over nadenken. Dat helpt je om vast te staan in het geloof, om werkelijk wat te hebben aan de troost van het evangelie. En daar is tijd voor nodig. Ik was eigenlijk van plan om het wat meer over Zacchaeus te hebben vanmiddag. Daar heb ik het op de catechisatie over gehad. Maar dat moet ik een beetje laten liggen. Maar bij Zacchaeus ging het heel snel. Want toen Jezus bij hem kwam. Verlossing. Toen Jezus zelfs in zijn huis kwam. Begreep hij al snel hoe hij ervoor stond. Ellende. En wilde hij meteen zijn dankbaarheid uiten. Maar ook Zacchaeus zal, als hij op het spoor van Jezus verder is gegaan. En dat zal ongetwijfeld, zal zijn geest toch ook daar zich op bezonnen hebben. Of dat doorleefd hebben. En daar is tijd voor nodig. Je moet het ook noodzakelijk weten. Je moet er over peinzen. En waarom dan deze drie dingen? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, het is eigenlijk zo simpel als het maar zijn kan. Omdat het zo logisch is. Zo heel logisch is. Je komt dat ook wel tegen in de andere formulieren, het avondmaalformulier, maar ook in de Bijbel. Die hele opzet bijvoorbeeld van de brief aan de Romeinen, ja, die gaat het erover. Dan. Eerst over de ellende van een mens en dan wie Jezus is en dan over het nieuwe leven. En dat is eigenlijk een hele logische volgorde. Want stel je nou eens voor, hè? Als je nou eens over nadenkt wat het nou betekent om het eigendom te zijn van de Heer Jezus. Nou, dan zou de vraag zomaar naar voren kunnen komen, als je erover nadenkt. En waarom kan ik nou niet het eigendom zijn van mezelf? Wat is daar nou mis mee? Een hele logische vraag als je zegt van mijn enige troost is dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus. Dat is een logische vraag. Nou, waarom zit er zo weinig troost in het eigendom zijn van mijzelf? Waarom kan ik dan niet van mezelf zijn? En waarom moet ik daar dan van verlost worden? Nou, dan moet je eens gaan nadenken over hoe groot je zonde en ellende is. Wat dat nou eigenlijk is. En hoe groot die is. En wat dat dan betekent voor je bestaan. Als je wel van jezelf zou zijn. Nou, daarover gaat het in zondag 2 tot en met 6. Dus dat komt vanzelf wel aan de orde. Maar dat zul je zien. Waarom dat nodig is. En waarom dat een geweldige verlossing is door de Heer Jezus Christus. Want blijkbaar was mijn ellende en mijn zonde zo groot dat Jezus daarvoor moest sterven aan het kruis. En denk daar dan eens over na. Maar wie ben ik dan? En wat doe ik dan? En wat is mijn positie dan? En als ik dat vergeet, als ik dat verwaarloos, ja, dan raak ik toch de kern of het geheim van het evangelie kwijt. Ja, dan heb ik het wel over het kruis misschien, maar dan heb ik het niet meer dat hij daar hing voor mij. Mijnentwege. Dat hij daar hing, ja, voor de zonde van de wereld, zeg ik dan. Maar dat het ook met mij te maken heeft. En dat ik zijn eigendom ben. En God dank niet meer van mijzelf. Dat zou ik dan zomaar kwijtraken. En het kan dus helemaal geen kwaad. Integendeel, om je klein te maken voor God. Om je klein te maken voor God. Om je schuld te belijden voor God. En te zien. Wat zou ik nou zonder u geweest zijn? Hoe zou ik nu zonder u bestaan? Stel je eens voor dat je dat niet beseft. Ja, dan wordt de Heer Jezus ook niet echt belangrijk voor je. Of dan wordt hij een idee. Maar dan gaat dat niet meer. Is hij niet meer de heiland die zijn leven voor u, voor jou gegeven heeft? Dan wordt hij eigenlijk steeds minder belangrijk. Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt het ook omdraaien. Het is helemaal geen voorgeschreven weg. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, je moet eerst het ene weten en dan het tweede en dan het derde. Maar dat is de vrijheid van God. Maar je kunt het dus ook omdraaien. Hoe meer je de Heer Jezus leert waarderen. Als je hem daar ziet, aan het kruis. Waarom hangt hij daar eigenlijk? Wat doet hij daar eigenlijk? Hoeveel heeft hij niet voor mij over? Waarom geeft hij zich voor mij over? Hoeveel liefde heeft hij voor mij? Waarom heeft hij mij lief? Hoe kan het dat hij mij lief heeft? Dan ga je des te meer zien. Dat geweldige onderscheid. Tussen hem en jezelf. En hoe meer je dat onderscheid ziet. Hoe kleiner je wordt. En hoe dankbaarder je wordt. Maar ook hoe kleiner je wordt voor hem. En hoe meer je ziet van. Ja, je hangt daar mijnentwege. En hoe meer je dat ziet, ga je ook aan de derde denken. Als hij nou zo is en ik ben zo, wat is dan mijn leven? Dan moet ik toch mijn leven in zijn spoor zetten. Nou, dat is de dankbaarheid, het derde deel. Dat is de dankbaarheid die je kunt uiten. En dat kun je doen door te zingen, dat is natuurlijk heel mooi. Dat je heel veel zingt. De dankbaarheid uit je vooral ook. Dat je luistert naar hem. En in zijn wegen wandelt. Hè, de geboden. Dat is zondag 32 tot en met 42. En dat je met hem spreekt. Dat is het gebed. Het Onze Vader. Het laatste deel van de catechismus. En zo zie je dat het eigenlijk heel, heel logisch in elkaar zit. En dat het helemaal geen voorwaarden zijn. Kleine lettertjes. Om je ergens van af te houden. Of om je te strikken. Maar dat eigenlijk dingen zijn om over na te denken, om je te helpen om vast te staan in die enige troost. En dan ga je merken dat dit nou het christelijke leven is, dat je met Christus leeft. En dat je zo ook het eigendom van hem mag zijn. Weten dat hij je verlost heeft van jezelf, van je leven, en uiting geven aan de dank die hij opwekt in je leven. Het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus, mijn enige troost. Is dat nou echt een authentiek geloof. Echt iets waarvan je zegt, dat is iets van mezelf. Is dat nou doorleefd genoeg? Dan denk ik, ach, wie ben ik nou, hè? Om een authentiek geloof te hebben, om daarmee voor de dag te komen. Ik zeg, en dat is het hele geloof uiteindelijk. Ik zeg alleen maar amen. En ik zeg alleen maar, wat zou ik nou zonder u geweest zijn? En dat lied willen we zingen. Amen. Als je dit lied zo bekijkt, Je kijkt naar de dichter van het lied, Friedrich von Hardenberg. 29 jaar geworden. En dan denk je zo'n lied, nou dat zal wel een lied van een heel oud mens zijn. Hè? Die dat hele leven heeft ondervonden. Maar het is een lied van een jong mens die heel wat heeft meegemaakt. Maar zo zijn liefde en zijn zekerheid in God uitzong. Wat is mijn enige troost? Wat zou ik zonder u geweest zijn? We zullen samen de Heere God danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen u danken voor het evangelie. Dat vreemde evangelie, dat niet het evangelie van ons is. Het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld kwam. En die zijn leven gaf. Die zomaar in het leven van Zacchaeus terechtkwam. En hem verloste. En hem totaal ander mens maakte. Zacchaeus. En we kijken naar onszelf en we luisteren naar het evangelie waarin u ook komt. Hier in de kerk, in het ziekenhuis, thuis. U komt bij ons langs. En u wilt onze heiland zijn. Onze getrouwe zaligmaker. We willen u danken dat u dat wil. En dat u zo ook bij ons komt. En dat we daar zo ook van mogen horen. En dat dat niet alleen maar een belofte van ver weg is. Of een belofte voor oude mensen. Of een belofte voor mensen die heel wat hebben meegemaakt. Maar dat het evangelie is van u, die eeuwige God. Voor ons kleine mensen. Wie we dan ook zijn, hoe we dan ook in elkaar zitten. Het evangelie van u voor ons. Uw boodschap, wat u neer wil leggen in ons leven. We danken u, Heere, dat we zo ook als kerk bij elkaar mogen zijn. En dat we elkaar daar steeds meer aan en steeds weer aan mogen herinneren. Als we zo op onszelf leven, als we het vergeten om naar u te luisteren, dan vergeten we ook wie u bent. We hebben elkaar nodig en ook vandaag hebben we dat weer gehoord. Dan zijn we weer bij elkaar geweest om juist elkaar daaraan te herinneren. Dat er maar één troost is in leven en sterven. En dat u dat bent. Heren, we danken u dat we elkaar dan ook daarin mogen opscherpen. Zodat we ook werkelijk in ons leven van alle dag en juist ook op de momenten dat we elkaar niet zien, van maandag tot en met zaterdag wellicht, toch te leven uit uw enige troost. In voor- en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte. Zo heel, als het leven gewoon doorgaat, maar ook plotseling, als er dingen inbreken in ons leven, dat we dan echt weten dat we uw eigendom zijn. Heren, sterkt u ons in het overpeinzen, overdenken, bemediteren van het geheim van het evangelie, wie u bent en wie wij zijn en hoe we u dankbaar kunnen zijn en hoe we dat kunnen uiten. En dat we zo getroost zullen leven en sterven. Dat dat meer is dan dat we een troost hebben, maar dat we met u getroost leven en met u getroost sterven. We danken u voor uw goedheid voor ons mensen. Zegent u ons zo. Ook in de komende week, u weet van alles van ons af. U weet van de moeilijke dingen in ons leven. De pijnlijke dingen in ons leven, de vreugdevolle dingen. U weet wat op ons wacht in de komende week. Wees u onze goede herder en geef dat we dat weten. Ook als de uren van de verzoeking komt. Ook als heel plotseling de uren van de dood kan komen. Dat we het weten, geborgen bij u. Heren, we bidden zo voor elkaar. We bidden voor de hele gemeente, voor een ieder die erbij hoort. We bidden voor allen die met ons meeluisteren en voor hun gezinnen en voor hun families die thuis zijn. Heren, omringt u ons allen met uw zorg. We bidden voor de wereld waarin wij wonen, de wereld heel dichtbij, de wereld van onze gezinnen, maar ook de wereld van onze straat, van onze stad. We bidden voor Dordrecht, we bidden voor allen die hier wonen. Heren, we bidden of we in dit land het goed mogen hebben en dat we goed voor elkaar mogen zijn en dat het goed mag zijn om hier te blijven wonen. Heer, we danken u voor al uw zegeningen die u zomaar geeft, ook aan het wonen hier in Nederland. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Juist uw kerk in de verdrukking, juist uw kerk op plaatsen waar het moeilijk is. Geef dat het licht mag zijn en dat het licht gezien mag worden. Heren, zo komen we tot u. Begin van een nieuwe week. Wij weten niet wat wacht. We willen alleen tegen u zeggen, Heere God, dank u dat u dat ons belooft. Dat u in leven en sterven onze God wil zijn. En bewaart u ons zo voor de volgende zondag, maar helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Amen. Zal er nu gecollecteerd worden. Daarna willen we met elkaar zingen Psalm 56 vers 5 in de oude berijming. En daarna blijden we het geloof en ons slotlied is Psalm 56 vers 6. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we het geloof en ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.